Hoe zorg jij voor transformatie in jouw organisatie?
Hoe kom je in beweging? Hou je koers of stuur je bij? Duw je door of zet je een stap terug?
Hoe houd je de bezieling, de energie?
En wanneer is het tijd om te stoppen met veranderen?
In Verandergasten vragen we het aan mensen die verandering vormgeven.
Leer van hen hoe zij hebben geworsteld, hebben gefaald en hebben overwonnen.
Dit is de podcast van Cede de Boer over het realiseren van transformaties.
Na het CER-advies van 2021 over de jeugdzorg zijn de problemen alleen nog maar groter geworden. Een chronisch personeelstekort, hoog ziekteverzuim en professionals die de jeugdzorg verlaten. Met als gevolg lange wachttijden voor gezinnen en kinderen. Kortom, een zeer belangrijke en uitdagende omgeving waar veel veranderd en verbeterd kan worden. Pim Croisset van Uggelen is voorzitter van de Raad van Bestuur bij Partners voor Jeugd. En de grote vraag is natuurlijk hoe hij bijdraagt aan de oplossingen in de jeugdzorg. Hoe overwint hij die obstakels die hij vast tegenkomt? En wat kunnen we van hem leren? Ik ben Glenn van den Burg en Pim Croisset van Uggelen is mijn verandergast. Pim, wat leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Dit vind ik, als ik een beetje ga zoeken over de jeugdzorg, dan zijn dit de eerste dingen die langskomen. Is dat bij jullie ook zo? Of hebben jullie het allemaal crescendo? Gaat het allemaal prima? En zijn dit de problemen die elders bij andere organisaties spelen?
Nee, wat je citeert valt nog mee. De situatie nu is kritischer. Ik noem het zelf een crisis.
Okay.
Wij zijn als jeugdzorgorganisaties in het brede veld niet in staat om de meest kwetsbare kinderen tijdig passende hulp te bieden. Door een heel systeem wat verrot is en dat moet veranderen. Daar is iedereen over eens. De hoe-vraag, dat is onze uitdaging.
Okay, maar iedereen is er wel over eens dat er echt ingrijpend dingen moeten veranderen.
Ja, absoluut.
Nou, kijk, dat is nou een mooi startpunt.
Verandergasten.
Beginnen met veranderen.
Nou, laten we daar maar eens dan even bij het begin beginnen. Jij werkt niet net bij Partners voor de Jeugd. Dat doe je al een tijdje. Maar als je zo'n wereld binnenkomt, zo'n organisatie binnenstapt, waar begint dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je snapt waar je terecht bent gekomen?
Nou, dat heeft bij mij aan de start even tijd gekost. Ik heb professioneel heel andere dingen gedaan hiervoor. Dat je denkt, waarom is die man bij de jeugdzorg komen werken? Ik ben lang vrijwilliger geweest in de jeugdzorg als pleegouder. En daarnaast heb ik lang gewerkt voor een opvang voor meisjes die slachtoffer waren van seksueel geweld. Een prachtige boerderij waar meisjes met zorg en liefde konden herstellen van al het leed wat hun was aangedaan. Liefdevol concept met te weinig geld. En ik ben me naast mijn eigen werk daar gratis voor in gaan zetten, omdat ik dat heel mooi vond wat ik daar zag gebeuren. In die tijd heel veel contact gehad met de jeugdzorg in brede zin. Ik begon daar steeds meer van te vinden. En toen ik bij mijn laatste baan dacht, het is tijd voor wat nieuws. Toen dacht ik, ja, hier ligt mijn hart. Dus als ik er zoveel van vind, waarom ga ik me niet inzetten om dan iets ten goede te veranderen?
Ja.
En dan stap je in een wereld die je nog niet kent. Die ongelooflijk complex georganiseerd is. Daar moeten we echt wat aan doen. En dat kost even tijd voordat je dat begrijpt.
Hoe doe je dat dan? Dus jij komt binnen, je hebt je eerste werkdag. De eerste 100 dagen schijnen altijd belangrijk te zijn. Hoe vul je die dan in?
Heel veel meelopen met professionals. Ook globaal wat stukken lezen. Maar ik hou niet zo van dikke rapporten lezen. Om het te begrijpen werk ik het liefst met professionals op de werkvloer. En indruk krijgen van wat zijn die kinderen, jongeren en gezinnen waar wij mee te maken hebben. Wat speelt er bij hun? Waar hebben zij behoefte aan? Dan ga je het beter snappen. En de complexe wet en regelgeving niet na gaan lezen. Maar vraag eens een jurist uit je organisatie van kun jij mij een middagje bijpraten hoe dit in elkaar zit.
Okay.
Dus heel veel vragen, luisteren, nieuwsgierig zijn. En dat heeft het mij gebracht.
Ja. En dan, de crisis in de jeugdzorg is niet van nu. Die was er ongetwijfeld al toen je begon.
Ja.
Hoe bepaal je dan waar je energie in gaat stoppen? Want vaak is het ook gewoon kiezen waar je je tijd en energie in gaat stoppen, omdat je ook niet alles tegelijk kan.
Nee, dat klopt. Ik moet dat verdelen tussen het aansturen van een grote jeugdzorgorganisatie, waar ik gewoon een verantwoordelijkheid heb, dat er middelen zijn, dat de mensen hun werk kunnen doen, enzovoort, enzovoort. En aan de andere kant, als je het systeem wil veranderen, dan moet je naar de buitenwereld toe. Collega's opzoeken, wat kun je gezamenlijk doen, wat vinden we ervan, stakeholders bezoeken. En proberen om op die manier beweging te krijgen en gezamenlijkheid te creëren op wat is het probleem en naar welke oplossing moeten we toe. En dat kun je natuurlijk niet alleen. Ik kan niet de grote veranderaar van de hele jeugdzorg zijn. Daar heb je heel veel mensen voor nodig. Daar heb je de Rijksoverheid voor nodig, gemeenten voor nodig, andere jeugdzorgaanbieders heb je daarvoor nodig. En het hele omveld, wat daar verder aan zit. Buurteams, wijkteams, van alles.
Ik kies je er dan voor, hè? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, ik ga eerst zorgen dat het bij ons een beetje op orde is en dan gaan we wel naar buiten. Of doe je gewoon dingen tegelijkertijd?
Mijn eerste jaar werd opgeslokt door intern, omdat het grootste onderdeel van mijn organisatie, de William Schikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, stond onder verscherpt toezicht. En kreeg een aanwijzing. Een aanwijzing klinkt heel aardig, maar dat is het niet. Dan gaan zij bepalen wat jij moet veranderen. Hoe je dat moet veranderen met een keiharde deadline. Dus daar hadden we nogal wat te doen. En dat heeft in het eerste jaar mijn aandacht opgeslokt. Intussen was er een toekomstscenario kind- en gezinsbescherming ontwikkeld vanuit de overheid. Hoe gaan we het mogelijk anders doen? Door experimenteren. En daar heb ik me wel in verdiept. Mij ook bij aangesloten. Maar pas na 3/4 jaar heb ik echt tijd gekregen om daarvoor te maken. En inmiddels ben ik 2/3 van mijn tijd bezig met de buitenwereld en 1/3 van de binnenwereld.
Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan gaan we jou de vraag voorleggen die wij iedereen voorleggen, namelijk.
Welk instrument ben jij?
Ja, dus we stappen even uit onze wereld waarin we ons net bevonden. Maar we gaan even de wereld van de muziek in. Dus stel je maar een mooie, een leuke band, dus een beetje stevige band misschien, of een mooi orkest voor, of een kamerorkest. Nou, je kunt je favoriete muzieksmaak uitkiezen. En dan, daar zitten allemaal instrumenten in die samen de muziek maken. Welk instrument ben jij? Als je naar jou kijkt als veranderaar.
Die keuze vind ik moeilijk. In de eerste plaats, want ik moet het niet letterlijk nemen natuurlijk, maar ik ben totaal geen muzikaal talent. Na 2 jaar gitaarles zei mijn leraar tegen mij, jij bent geen muzikus. Je speelt precies wat er op de notenbalk staat, maar met muziek heeft het niets te maken. Oké, je houdt dus maar mee op. Ik denk aan een piano, omdat dat een instrument is wat de boventoon voert zonder dominant te zijn. Een piano kun je zacht en mooi spelen. Maar het is natuurlijk wel een cruciaal instrument in heel veel klassieke stukken.
Ja.
En dat is denk ik mijn rol. Ik ben bestuurder, maar hoef niet de hele tijd de boventoon te voeren.
Nee, maar je kunt het wel. Dus je kunt allebei kiezen eigenlijk.
Ja.
Dat is het voordeel van de piano.
Ja, ik heb ooit in het verleden geleerd als leider. Als het goed gaat, gun het podium aan anderen. En when the shit hits the fan, dan moet je erop.
Oké, dan moet je naar voren stappen.
Ja.
Dat is mooi. Als jij zo'n nogal uitdagende omgeving instapt, en zeker dat eerste jaar als je een aanwijzing krijgt, dat is natuurlijk helemaal geen feest. Dat is niet wat je wil. Nou ja, misschien vind je het wel superleuk om als uitdaging, maar dat is natuurlijk als organisatie niet wat je wil. Wat gaat je dan natuurlijk af? Wat is je kracht waar je je aan vast kan houden?
Wat ik automatisch doe is het betekent veel werk voor de professionals. Dus bezoek veel teams en kijk hoe ze daarmee bezig zijn. Gevoel krijgen voor wat het met ze doet, wat ze nodig hebben. En je hebt natuurlijk een prachtig dashboard met managementrapportages en of we de transitie die gevraagd wordt ook gaan halen en met vinkjes en dat soort dingen. En je hebt natuurlijk teams van auditors die dat toetsen. Dus je hebt een heel apparaat. Maar ik wil zelf ook gevoel voor de bal houden. En ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Want kennelijk hebben wij in het verleden onze professionals niet de tools gegeven en niet op de juiste wijze aangestuurd om hun werk te doen zoals verwacht wordt. Dus ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. De organisatie heeft gefaald en de professional moet niet alleen geleerd worden hoe die het moet doen, maar ook gestimuleerd worden om het anders te doen.
Oké, maar de organisatie heeft gefaald, de professional dus niet.
Nee, ik denk dat wij onvoldoende duidelijk geweest zijn wat wij van onze mensen verwachten. En de inspectie legt een aanwijzing op, omdat ze zeggen, bestuur en directie lukt het niet om de verandering in beweging te krijgen. En de verandering kan alleen met je mensen. En het van bovenaf voorschrijven, vanaf nu doen we het zo. En dan verbaasd kijken als de helft dat niet doet. Ja, dat is ook heel dom. Want je moet aan mensen vragen wat zij nodig hebben. Waar worden ze blij van?
En dan stel ik me voor, hè, jij komt, je gaat naar een locatie toe, je gaat met professionals praten, er zitten er een paar in een zaaltje of je gaat naar een werkoverleg. En dan komt de grote baas binnen. En ze waren dat in het begin niet gewend, dat de grote baas binnenkomt. Hoe zorg je ervoor dat ze vertellen wat er echt aan de hand is en waar het echt schort en wat ze echt nodig hebben?
Door aan het begin heel duidelijk te zeggen waar je voor komt. Dat je niet ook nog een keer komt uitleggen wat ze moet doen, maar dat je zegt, en die luxe had ik, ik ben vrij nieuw in het veld. Ik wil snappen waar jullie tegenaan lopen. Ik wil kijken hoe doenlijk dit voor jullie is en wat jullie daarvoor nodig hebben. Dus ik kom met jullie meekijken hoe jullie je dossiers op orde brengen. Ik kom daarvan leren, want ik wil het snappen. Dus ik kom vooral om te luisteren. Ik ga heel veel domme vragen stellen. Mag je me ook bij uitlachen. Maar geef wel antwoord op, want ik heb dat nodig.
Ja. Ja. Ze waren het waarschijnlijk niet gewend. Kan ik me voorstellen.
Dat durf ik niet te zeggen. Okay. In het verleden, ik heb een heel bijzondere directeur uit het verleden ontmoet. Een man die op handen gedragen werd. En Rob Schuddemat, ik noem ook graag zijn naam. Dat was een leider naar mijn hart. Die man was al 7 jaar bij de organisatie weg. En iedereen had het nog steeds over hem. Nou, dan heb je het verschil gemaakt.
Ja, ja. Ja, mooi. En hoe zorg je in het gesprek dan dat, als je misschien voelt dat er toch afstand is, want die is er natuurlijk gewoon, want jij bent gewoon de baas. Daar kun je ingewikkeld over doen. Kan je nog zo'n toegankelijk persoon zijn, maar je functie brengt ook afstand met zich mee.
Ja, en sommige mensen hebben gewoon een hekel aan bobo's. Hè? Dus kun je nog zo aardig zijn, maar weet je, die kijk je aan van gast. Ja.
Maar hoe zorg je dan toch dat je iets daarvan weghaalt?
Door het woord bij de daad bij het woord te voegen en je ook echt luisterend op te stellen. En ook belangstellend zijn naar de persoon. Hoe zit jij erin? Wat vind je ervan? Wat doet het met je? Ik heb ooit eens, in de tijd dat ik nog bij de marine werkte, ging ik naar een mooie functie als commandant. Dat was super gaaf. En ik vroeg aan mijn grote voorbeeld, wat zijn de 5 dingen die ik als goed commandant moet doen om te zorgen dat de mensen ook de juiste dingen blijven doen? Toen schoot hij in de lach en hij zei, dat zijn geen 5 dingen, dat is maar 1 ding. Ja, je moet oprechte belangstelling voor je mensen hebben. Als je dat hebt, dan voelen ze dat en dan gaan ze voor je door het vuur. Als je dat van nature niet hebt, ga nooit leiding geven, want dat wordt echt niks. Die intermenselijke belangstelling heb ik. En als je dus de juiste vragen stelt en niet langskomt als verplicht rondje en ik wil 5 mensen spreken, maar gewoon bij de eerste beginnen. En als die een uur tegen je aan wil praten, daar de ruimte en de tijd voor hebben, dan voelt iemand van, hij wil het echt weten. Ja. Ja. En soms lukt het ook niet, hè. Iemand die niks met bazen heeft, dat is het dan. Nou, dan kun je dat benoemen. Van, joh, ik heb het gevoel dat ik jouw tijd zit te verdoen. Jij doet het eigenlijke werk, dus ik ga even verder.
En maar ik hoor je ook, je bent ook duidelijk. Dus je bent niet alleen geïnteresseerd, maar je bent ook gewoon duidelijk.
Ja.
Je zegt duidelijk aan het begin, ik kom hiervoor en ik ga domme vragen stellen en lach me uit. Dat geeft natuurlijk ook al lucht en lichtheid. All right. Waar heb je te groeien? Wat is het onderdeel van jezelf waar je denkt, nou, dat moet ik of hard aan werken of ik moet eigenlijk zorgen dat ik het gewoon niet meer doe?
Ik ben van nature geen creatief persoon. Ik ben 58, dus ik denk niet dat ik dat ooit nog word. Dus ik weet dat ik mensen met creativiteit wel om me heen moet verzamelen. Die beter zijn in het out of the box denken. Hmm. Ja. En daarmee sparren op basis van gelijkwaardigheid. Dat zou ik zeggen, Pim, strak plan. Maar dat gaat echt niet vliegen, joh.
Ja, en wie zijn dat dan? Wat zijn dat voor mensen in je buurt?
Dat zijn directeuren binnen mijn bedrijf. Dat is mijn partner ook. Okay. Die is kunstenaar. En ook nog Mexicaan. Dus een hele andere leefwereld. Kijkt heel anders tegen het leven aan. En bedenkt hele andere dingen voor ons samen zijn. Onze huisinrichting enzovoort. Dan waar ik op kan komen.
Ja. Okay, ja. Wow. Ja. Ja. Ja, die komt altijd vaak terug, de partner. Je zou bijna zeggen dat al die organisaties van die verandergasten die we hebben gehad, dat die partner ook een beetje salaris moet krijgen, want er wordt thuis ook nog wel een beetje gewerkt, volgens mij. Je noemde al even het voorbeeld jouw voorbeeld bij de marine, die een goede tip gehad. Wat is een ander inzicht wat jou gevormd heeft als veranderaar?
Ik ben in het begin van mijn loopbaan heel klassiek opgevoed over veranderingen. Hoe je een plan maakt. Prins 2 principe heette dat toen. Een cursus in gehad. En dan gaat dus een plan schrijven en in kaart brengen. En waar willen we dan naartoe? En hoe zouden we dat kunnen doen en zo? Ik heb 10 jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt en ik begon bij het parket Amsterdam. En dan moesten we een verandering doorvoeren. En ik was net nieuw en als teamleider. En ik heb mijn hele plan geschreven en dat trots gepresenteerd aan de hoofdofficier. En zei, je hebt onwijs je best gedaan. Dat is super gaaf. En hoe nu verder? Nou, dus ik uitleggen dat ze moesten stuurgroep formeren, projectgroep enzovoort enzovoort. En dan de mensen aan de hand meenemen. En toen zei hij, ja, maar dat duurt onwijs lang. Waarom ga je met je mensen niet gewoon beginnen? En zie je wel waar het schip strandt. Nou, ik viel echt van mijn kruk. Maar zo werkt dat niet. Ik heb van hem geleerd. Ja, zo werkt het wel. Ja, niet eerst gaan verzinnen, maar neem gelijk je mensen mee. En kijk of je direct wat kleine dingen anders kunt doen. Dan creëer je beweging. Dan voelen je mensen zich meegenomen. En dan moet je vaker bijsturen. Maar dat is ook goed. Als je het maar steeds toetst aan de bedoeling, gaan we de kant op die we op willen gaan. En zo niet. Nou, we hebben dit geprobeerd. Dat werkt dus niet. Wat gaan we nu proberen? Ja.
Mooi. Dat is een mooi bruggetje.
Verander gasten.
Doorgaan met veranderen.
Ja, wat een beetje centraal staat bij doorgaan met veranderen is. Maar die vraag die valt totaal niet door wat je net vertelde. Is wat als het anders gaat dan je bedacht had? Ja, maar ja, als je gewoon begint, dan.
Het klinkt heel iteratief,
hè?
Maar het zou heel knap zijn als je aan de voorkant bij een grote verandering kunt verzinnen wat de ideale koers is. En dan een kwestie is van daar naartoe bewegen. Je moet gaandeweg beproeven of het ook daadwerkelijk werkt. En dus altijd bereid zijn om je plan bij te stellen en de koers weer te verleggen. En wat de grote valkuil is dat je dat vaak doet zonder je mensen mee te nemen. Want dan op een gegeven moment denken ze, ja, weet je, vandaag vliegt hij naar links, morgen vliegt hij naar rechts. Succes met je verandering. Te zwabberende koers. Dus de mensen waar het om gaat erbij blijven betrekken en uitleggen wat je doet. En maken dat je een gevoel creëert dat we dat ook gezamenlijk doen. Ja.
En het klinkt ook alsof het dagelijks werk is in plaats van we hebben het werk. En daarnaast zijn we ook nog iets anders aan het doen, namelijk veranderen. Het klinkt alsof het is gewoon onderdeel van de dingen die je doet.
Ja. Dat klopt. Dat onderscheid niet maken. Ja. Hoe gaan we ons werk anders inrichten en laten we eens een stapje zetten.
Ja. En dan scheelt ook een hoop weerstand volgens mij. Als je gewoon aan het doen bent, dan kunnen mensen er bijna niet tegen zijn.
Nee. Terugkijkend heb ik heel veel, eigenlijk alleen maar voorbeelden gezien. Daar waar een enorm plan van bovenaf bedacht was en de verandering is ingezet, is dat ook nooit gelukt.
Nou, dames en heren, een belangrijke tip voor iedereen. Hou er mee op. Begin gewoon met kleine dingen doen en maak er gewoon je dagelijks werk van. Lijkt me ideaal. Waar haal jij het? Want je bent natuurlijk in je huidige functie enorm bezig om, nou, buiten de deur, ondertussen 2/3 van je tijd, Om dingen te veranderen. Binnen de deur heb je natuurlijk veel meer invloed met elkaar dan dat je dat buiten de deur hebt. Dan moet je, nou, je zei het al, alles samen doen. Waar haal je de energie en de motivatie en de inspiratie vandaan om dat te blijven doen?
Een heel platte techniek. Ik kijk altijd niet alleen naar de komende week in mijn agenda, maar ook naar de 2 weken daarop. En stel mezelf de vraag, zijn er genoeg leuke momenten om energie van te krijgen? Als ik een week heb die dichtgeplaveid is met stuurgroepoverleggen en vergaderingen en ik heb geen zitvlees, dan ben ik vrijdag kapot en heb ik er ook echt geen zin meer in. Dus gun jezelf wat leuks. Ga een middag op stap met een jeugdzorgwerker, wat bezoeken afleggen. Doe mee aan een leuke teamdag. Dat soort dingen. Verbinding met de mensen vind ik heel erg leuk. En ook verbinding met onze cliënten, met jongeren, met ouders. We hebben een.
Als je dan naar zo'n week naar die week kijkt en denk je, jeetje, wat een hoop vergaderingen. Keeper je er dan een paar uit om ruimte te maken om deze dingen te doen? Ja. Want uiteindelijk, ja, dat is natuurlijk het interessante. Nou ja, los van dat vergaderingen meestal niet echt rock'n'roll zijn, maar je vindt het ook niet zo leuk. Het is afstand. Vergaderen is afstand. Terwijl met de collega's op pad gaan, dat is dichtbij.
Ja. Ja. Ja, het ene overleg is effectiever dan het andere. En bij sommigen zit je erbij omdat dat van je verwacht wordt. Of omdat je in de gaten moet houden, worden de dingen die ik belangrijk vind wel voldoende voor het voetlicht gebracht. Maar daar kun je keuze in maken. Er zijn vergaderingen van 2 uur waarvan ik weet, nou, ik hoor daarbij te zijn. Maar als ik er niet ben, ik ga ik niet zoveel missen. Ik lees het daarna wel en dan kan ik altijd nog correctief optreden of wat, dan weet ik veel wat. Maar de helft van de vergaderingen zou je kunnen schrappen, denk ik.
Ja, dus die motivatie zit in het werk wat de collega's aan het doen zijn.
Ja, precies.
Daar zit het. Ja. En als je daar regelmatig bij in de buurt bent, dan laat het je op.
Ja, precies. Ja.
En als dat niet gebeurt, dus wat gebeurt er met je als je zo'n week hebt en het kon gewoon echt niet anders. Je bent gewoon echt een week lang alleen maar aan het vergaderen en van hot naar her aan het rijden. En je ziet eigenlijk de werkelijkheid niet meer.
Nou ja, dat gebeurt me zelden. Hè? Ik bedoel, hoe oud wil je worden om je eigen agenda te bepalen? Ik zou het. Ik ben achter. Weet je, ik heb heel lang natuurlijk braaf gedaan wat de baas zei, maar ik ben nu 58. Weet je, als ik het nou nog niet snap, dan loop ik eigenlijk naar mijn pensioen toe. Dat zou echt zonde zijn. Ja, daar ben ik nog lang niet aan toe.
Ja. Hoe zorg je, want dat is mooi, hè? Want ik hoor je zeggen, ik blijf heel dicht in de buurt van de werkelijkheid, van de mensen die het echte werk doen, van de kinderen, van de jongeren, waar het werk allemaal voor gedaan wordt.
Ja.
Hoe reflecteer je er vervolgens weer op om er wel weer wat op afstand naar te kijken, om er een beetje uit te stappen? Hoe doe je dat?
Probeer de trends in ontdekken in wat ik hoor. Dus hè, als ik een aantal teambezoeken gedaan heb, hebben ze in Friesland loopt tegen andere dingen aan dan in Brabant. Maar wat is de grootste gemene deler die ik hoor? Want daar heb ik dan wat.
Hoe doe je dat? Ga je dan achter een bureau zitten? Ga je een stuk wandelen?
Nee, dat is een goede vraag. Dan ga ik meestal wandelen. Ja.
Oké. Okay.
Ja. Het is, ik heb in de coronatijd geleerd om veel meer te bewegen. Want zoals iedereen, ik ben begonnen met gewoon 9 uur per dag achter dat scherm. En merkte dat het echt even niet goed met me ging. Dus ik ben weer gaan hardlopen in die tijd. En veel meer zorgen dat als ik een half uur pauze had, niet mijn mail gaan zitten doen, maar naar buiten bewegen. En dat heb ik erin gehouden.
Oké. Okay. En je zei, ik voelde dat het even niet goed met me ging. Wat zijn dan de alarmbellen die afgaan waarvan je denkt, daar moet ik echt voor oppassen?
Heel moe. Fysiek niet fit. Okay. De kilo's vlogen eraan. Ja, dat is denk ik voor veel mensen die ineens online gingen werken geen vreemd geluid.
Ja. Yeah.
Maar soms ook lusteloos. Dat ik dacht, dat gaat niet goed zo.
Ja, dus je moet wat komt over als een energiek mens. Dus als je op het moment dat je lusteloos gaat worden, dan kan ik me voorstellen dat de bellen afgaan.
Ja. En anders heb ik thuis wel iemand die me daarop wijst. Ja.
Oké. Ja. Dus dat is ook onderdeel van je.
Ja.
Van je houvast, van de reflectie op het belangrijke werk wat je aan het doen bent.
Ja, precies.
En hoe gaat het in zijn werk?
Mijn partner is iemand die heel erg anders leeft dan ik. Ik ben toch heel calvinistisch opgevoed. Hè? Eerst het werk, dan het pretje. En als het in het voorjaar de eerste mooie avond is, maar ik heb heel veel stukken te lezen en mail weg te poetsen en zo. Dan zegt Carlos, mijn partner, in dit koude klootland, de zon schijnt en het is warm. Weet je, we nemen een fles wijn en we gaan het park in. Ja. En dan voel ik nog steeds bij mij de weerstand. Ja, maar ik moet ook heel veel af hebben voor morgen. En ik heb me steeds meer laten overtuigen dat het misschien ook veel gezonder is om de boel te laten. En even te genieten van het mooie weer. En lekker de natuur in. Ja.
Nou, dat is toch wel ideaal, hè? Zo'n combinatie van werelden.
Ja.
Ja. Wat voor blunder kun je je nog herinneren in de. En dat hoeft niet bij je huidige, op je huidige plek te zijn, maar kan ook in het verleden zijn geweest. Die je ooit gemaakt hebt, waar je ongelooflijk veel van hebt geleerd.
Dat weet ik nog heel goed. Een van de belangrijkste grote veranderopdrachten waar ik voor het eerst mee te maken had. Ik werkte toen in de HR bij de Koninklijke Marine. En wij kwamen uit een systeem van directief personeelsbeheer.
En we gingen, directief personeelsbeheer? Wauw.
De personeelsafdeling bepaalt waar jij aan het werk gaat. Oh. En de leidinggevende hoort wel wie die krijgt.
Oké.
Ja, dat is heel ouderwets. En dat gingen we in één keer omklappen. De personeelsdienst, dat werden adviseurs, zoals het nu heel gebruikelijk is. Adviseurs van de lijn. En de lijnorganisatie beslist en de adviseur adviseert alleen. Dat vond ik een enorme stap. Ik zat dus in die directieve club, zal ik maar zeggen. En ik vroeg toen aan een consultant van Accenture. Kun jij mij helpen snappen waarom wij deze beweging moeten maken? En waarom dit voor de komende 20 jaar de toekomst is. En toen schoot hij in de lach. Hij zegt 20 jaar. Hij zegt binnen mijn organisatie wisselen we om de 2-3 jaar hiermee. afhankelijk van de arbeidsmarktsituatie gaan we soms terug naar het directief. Als we de mensen zat kunnen krijgen, vertellen we wat ze moeten doen. En als de arbeidsmarkt krap wordt, ja, dan zullen we ze meer moeten verwennen. En dan moeten we de lijn wat meer en de mensen zelf wat meer de ruimte geven. Dus ze zegt, die verandering die je gaat doen, ja, dat doen we dus iedere 2-3 jaar. Dus iedere 2-3 jaar, nou, ik moest echt aan het zuurstof. En dat was met mij op mijn, wat was ik toen, 35, 36 of zo, van oké. Dus de wereld gaat inderdaad steeds sneller veranderen. En dat was een hele mooie eye-opener. En dat heb ik ook vastgehouden. En als ik ergens allergisch voor ben, is het in jaarplannen of jaarverslagen, de eerste zin is, de wereld om ons heen verandert steeds sneller. Ja, dat weten we nou wel. En, formuleer dat niet als een probleem. It's happening.
Ja, en aan de andere kant was het ook eigenlijk misschien altijd al zo. Alleen nu zien we het beter of zo. Ik weet niet precies hoe het zit. Ik zit de hele tijd te denken aan... want je zit nu volgens mij 3 jaar, 3,5 jaar. Zit je bij de huidige club. Dus in de jeugdzorg. Je zei zelfs, ja, we zitten nu in een crisis. Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt, nou ja, wat heb ik die 3,5 jaar gedaan? Of wat hebben we met z'n allen gedaan? We zijn niet echt veel opgeschoten.
Nee, dat klopt.
Hoe zorg je dat je elkaar dan toch vasthoudt, doorgaat, gemotiveerd blijft, met elkaar ook creatief blijft om weer toch weer nieuwe wegen te vinden?
Door urgentie te creëren op dat het nu ook echt moet veranderen. En dat het nu of nooit is. En wat voor mijzelf een belangrijk iets was, is omdat wij slecht gefinancierd worden, moeten wij van onze jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders vragen dat ze meer kinderen en gezinnen onder hun hoede nemen dan eigenlijk verantwoord is. En dat is in ieder geval, dat is nog al heel veel langer zo, maar dat is in ieder geval ook al zo lang als ik er ben zo. En die situatie heeft...
Want als je dat niet doet, dan?
Nou, kinderen en gezinnen hebben tijd nodig, aandacht nodig. En die professionals willen dat wel bieden. Maar die hebben de zorg voor een te grote groep. En kunnen dat dus nauwelijks bieden. Dat leidt ertoe dat sommige...
En als je ze minder gezinnen / kinderen geeft...
Ja?
Dan heb je nog meer wachtlijst, simpel gezegd. Of heb je dan gewoon te weinig geld?
Je hebt meer mensen nodig.
Oké.
Ja.
Ja.
Dan kan het. En dan kun je de kinderen en gezinnen op tijd helpen. En... zorgen dat ze de aandacht krijgen die ze, die ze verdienen.
Maar is het een geldprobleem of zijn de mensen er gewoon niet? Of is het allebei?
Het is en. Het geld is er niet. Dat begint nu langzaam te komen. Maar daar mag de overheid nog wel een schep bovenop doen.
Ja. En daarmee is het probleem dus niet opgelost?
Daarmee is het probleem niet opgelost. Daarnaast moeten we zorgen dat we het arbeidsmarktpotentieel maximaal benutten. Maar ook dat we functiedifferentiatie doorvoeren. Dat we betere ondersteuning regelen als je te weinig professionals hebt. Want dat is ook een oplossing. En dat is echt onze verantwoordelijkheid als bestuurders.
Ja, om anders te gaan organiseren.
Ja, wij runnen de organisatie. Dus dan kunnen we gaan zitten jammeren dat de arbeidsmarkt zo tegen zit. En nou, daar moeten wij dus een oplossing voor vinden. Ja. En dat doen we ook in gezamenlijkheid met de jeugdbeschermingsbestuurders. Ja, daar zetten we hard op in, zetten we veel middelen op in. Help elkaar ook van wat verzin jij, wat verzin ik. En
hoe help je elkaar met, want ik kan me voorstellen dat het ook, als je gepassioneerd bent, dat is natuurlijk in je werk is natuurlijk fantastisch. Het nadeel is ook dat alles wat er, als waar je tegenaan loopt, ook tot frustratie, emotie, stress leidt. Bij degene die zo gepassioneerd zijn vak aan het uitoefenen is. Dus ik kan me ook voorstellen dat jij, je managementteam, je collega's, maar ook je peers bij andere jeugdzorgorganisaties, dat je toch ook zo nu en dan even een beetje bij moet tanken met elkaar. Hoe ziet dat eruit?
Als iets niet werkt, wat anders gaan doen. Blijven bewegen en geloven dat het en erin geloven dat het kan. En voor mij is dat heel belangrijk. En na 2,5 jaar denk ik, ik luister al 2,5 jaar naar de verhalen over de hoge werkdruk. En ik heb al 2,5 jaar geen antwoord. En ik merkte na 2,5 jaar, ik ga met mail in mijn mond praten en complexe financieringsstructuren en zo uitleggen bij medewerkers. Dat is zo'n punt dat ik denk, wat ben ik aan het doen? Ik ben verantwoordelijk.
Hoe merk je dat dan aan jezelf? Want alles wat je net zei, dat vind ik niet passen bij hoe ik je nu leer kennen.
Nee, terecht zijn jij... begin. Ik ben normaal heel duidelijk.
Ja.
En als ik dus merk dat ik onduidelijk ga praten, ja, en ik kijk in de spiegel, denk ik heb geen verhaal.
Nee.
Dus ik moet harder bewegen. Ik moet hier harder op inzetten. En ik moet het verschil gaan maken. Dat mogen ze van mij verwachten. Want als ik vanuit mijn positie niet de maximale bijdrage kan leveren om dit op te lossen, ja, dan moet je een andere bestuurder zoeken.
Welke rol speelt humor?
Oh, heel veel.
Ja?
Ja. In mijn directe omgeving, bij de selectie van directeuren bijvoorbeeld. Ik zoek ook blije mensen.
Oké, je gaat nu zeggen, dat is altijd bij het sollicitatieprocedure zeg ik, vertel even een mop. Maar dat doe je niet.
Nee, dat merk je gaandeweg zo'n gesprek wel. Ja, zit er een beetje lossigheid in.
Ja.
Weet je? Een heel serieus iemand die perfect is in zijn werk, maar... waarvan ik niet het gevoel heb, nou, daar zou ik wel een glas wijn mee willen drinken. Dan moet ik die niet kiezen.
Nee.
Je moet lol kunnen hebben met elkaar. Dat is heel essentieel. Want plezier met elkaar betekent ook een veel opener relatie.
Ja. We gaan naar het laatste gedeelte.
Okay.
Klinkt dat dramatisch?
Ja, dat klinkt dramatisch. Ja, ik ben heel benieuwd.
Ik vond het wel mooi. Nee, ja. Ik zet hem even aan.
Verander gasten.
Stoppen met veranderen.
Ja. Nou, het grappige is, je zei er net al wat over. Hè? Op het moment dat ik niet meer eerlijk kan zijn, duidelijk kan zijn, maar ik ga vaag praten en ik ga het over systemen hebben en uitleggen waarom dingen niet kunnen, dan moet ik weg. Wanneer vind jij dat je moet stoppen? Dat het tijd is om afscheid te nemen? Of vind je dat je gewoon je leven lang moet blijven doen wat je doet, omdat je zo vol ervan bent?
Nee, zeker in een leidinggevende bestuurlijke rol is het heel goed om op enig moment op te stappen. Want ook al wil je dat niet, je wordt op een gegeven moment sleets. Ik heb een formele termijn van 6 jaar, dus ik mag nog 2,5 jaar.
Okay.
Nou, ik word niet meteen na 2,5 jaar eruit geschopt. Maar het is wel de bedoeling dat ik het daarna niet al te lang maak. En dat vind ik, bij heel veel instituties is dat ook gebruikelijk. Dus ik vind het goed dat het bij mij ook zo is. Want je komt in een fase dat je al heel veel gezien hebt en dat je toch de reflex gaat krijgen van ja, dat heb ik al een keer geprobeerd, wordt toch niks. En ook al zou ik dat niet willen, ja, dat gaat mij op enig moment ook overkomen. En dan is het tijd voor iemand met een nieuwe blik. Op een gegeven moment geloof ik ook in dat patronen te veel in je hoofd gaan zitten. Dit is zoals wij de dingen doen. En dat wil je niet, maar dat overkomt je. En dan is het tijd voor een fris iemand die van afstand kijkt naar de huidige situatie en vandaar weer verder gaat bouwen.
En als je het kleiner maakt, hè, ik kan me voorstellen dat je allerlei dossiers hebt, allerlei vraagstukken hebt, uitdagingen hebt waar je mee bezig bent. Wanneer merk je in een wat kleinere, met die wat kleinere brokken dat je denkt, nou, volgens mij moet ik even nu vanaf gaan blijven, want het is tijd voor anderen om het over te nemen.
Ja, val ik even stil. Heb ik dat al meegemaakt in de afgelopen 3,5 jaar? Nou, wel op een gegeven moment dat als je, ik zit natuurlijk boven in de hiërarchie en onder mij zit een hiërarchische laag en daaronder ook weer, dat daar waar de laag onder mij het moeilijk of nog moeilijk vindt om bepaalde dingen te doen, dat ik ga helpen. Ik ben een helper volgens mijn enneagram. Maar dan moet ik op een gegeven moment ook zien, oké, ze kunnen het zelf, moet ik loslaten. Positie gunnen en afblijven. En mijn valkuil is blijven helpen, omdat dat zo in me zit.
Wie helpt je om te stoppen met helpen?
De laag onder mij.
Maar die zeggen gewoon tegen je, joh, Pim, het is allemaal leuk. Maar ik heb nu al 300 keer laten zien dat het gewoon prima gaat. Dus.
Ja, ik zal nooit vergeten dat ik heb een tijdje een directeur waargenomen van Kante Post. En zat ik weer in een directeursoverleg. En toen kwamen er 2 nieuwe en dacht ik, ja, moet ik toch nog even zorgen dat ze in het zadel komen. En... Maar de zittende directeur gaf mij bij het directieoverleg, waar de 2 nieuwe voor het eerst zaten, mij een fles wijn en bedankte mij ontzettend voor de hulp. Ja. Zij kende mij inmiddels een beetje, dus dat was gewoon een oprolpremie. Maar ze deed dat zo lief en subtiel dat ik heb daar erg om gelachen, want ik wist precies wat ze bedoelde. Dus oké, zij willen het nu samen met haar 2 collega's doen en dat die hulp van mij...
En dan kan je het wel loslaten. Dus,
zeker,
dus het is echt, de intentie is helpen. Mensen helpen en de intentie is niet, het moet goed komen, dus ik blijf
ja, met mijn vinger aan. Ik kan dat loslaten. Dat is ook heel belangrijk, want als je dat niet kan, als je een controlfreak bent, ja, dan word je voor de laag onder je ook wel een probleem. En je moet accepteren dat zij zich inzetten. En je moet het gevoel hebben dat zij zich vrij voelen als het niet goed gaat. Dat ze denken, nou, toch maar even met Pim bespreken. Want ik weet even niet hoe ik het op moet lossen. Dat ze hulp vragen wanneer dat kan. En ook accepteren dat er soms iets fout gaat. Ja. Maar ja. Dat is beter dan overal zelf met je tengels inzitten. Ja. Dan werk je 100 uur per week. Daar heb ik geen zin in.
En je kunt er ook mee omgaan dat dingen soms fout gaan. Dat, dat is prima.
Ja.
Ja. Ja. All right. Hoe rond je dingen af? Ja, dus je, ja, misschien bestaat het in jouw wereld helemaal niet. Want als jij zo iteratief aan het veranderen bent en meanderend aan het oplossen bent, dan is het misschien nooit af. Dat kan natuurlijk ook.
Ik denk dat het nooit af is, maar dat er altijd mijlpalen zijn waarbij je ook even iets te vieren hebt. En het is belangrijk om daarbij stil te staan. Dan zeg van oké, we zijn 2 stappen verder. We hebben er nog 6 te gaan. Maar laten we even een feestje vieren over die 2 stappen. Ja, dat is wel heel essentieel.
Hoe ziet dat eruit?
Doe een borrel met dat team. Stuur iedereen een cadeautje. Kan van alles zijn.
En ben jij zelf dan zo attent dat je eraan denkt? Of heb je dat om je heen georganiseerd?
Nee, daar denk ik zelf wel aan. Okay. Maar ik ben dus niet creatief. Dus we moeten iets doen. En dan kijk ik iemand aan voor een creatief idee van sturen we iedereen een bos tulpen.
Ja, je denkt er zelf aan, maar je weet wel dat je aan anderen moet vragen om iets leuks te bedenken.
Wat is een leuk idee? Ja, okay. Anders blijft het een bol.com bon.
Ja, dan komt hij weer met zijn VVV-bonnen. Ja. All right. Hey, ik ga naar de laatste vraag met je. En dat is de vraag die we aan iedereen, alle veranderaars stellen. Namelijk, er luisteren veranderaars naar deze podcast. En die willen natuurlijk leren van jouw wijsheid. Dus de laatste vraag is, wat zou je andere veranderaars mee willen geven aan tips, wijsheid, inzicht?
Het belangrijkste is om positief te blijven en te zien dat er een oplossing is, ook als je die niet ziet. Dat is wat je naar je organisatie moet uitstralen. En naar je stakeholders, als het niet goed gaat, schuw het conflict niet. Ga niet in moeilijke taal praten over wat het mogelijk zou kunnen zijn, maar als er echt een beer op de weg is, trek je geweer en schiet hem.
Heb je daar een voorbeeld van, hoe je dat doet? Want zoals je zelf al aangaf, er is een crisis en die crisis gaan we niet binnen de organisatie oplossen, maar nu daar hebben we hebben aan het systeem te werken.
Ik ben bijvoorbeeld naar de Rijksoverheid vrij scherp in wat ik vind. Er zijn een aantal instrumenten die we aan het bijstellen zijn, waarvan ik vind dat we ze onmiddellijk af moeten schaffen. En dat is mijn boodschap ook. En ze zeggen, ja, dat kan niet zomaar. Ja, dat kan wel, want we hebben een crisis. Met noodwetgeving kan alles. Dan krijg je een uitleg hoe noodwetgeving, dat duurt minimaal een jaar. Ik zeg, nou, dat kan toch een jaar dus geregeld zijn. Niks doen is geen optie. Ja. En iedere keer de uitleg waarom dat heel complex is en dat we dus alleen maar een beetje gaan bijstellen, terwijl wij een crisis hebben waar je nu enorm veel moet en kunt veranderen. Ja, daar ben ik vrij scherp in. En soms bijna onbeleefd.
Daar zou ik graag een keer bij zijn. Dat lijkt me heerlijk om dat mee te maken. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. We moeten ook een beetje in die achterkamertjes blijven, anders dan schrikken we te erg met z'n allen. Ik heb genoten van het gesprek, dankjewel.
Ik ook.
Pim Croisset van Uggelen, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Partners voor Jeugd. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
Dank voor het luisteren naar Verandergasten, de podcast van Cede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met 5 sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.